Goedemorgen Tim.
Goedemorgen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM. We hebben het WK min of meer afgesloten. Toch komen de meest gelezen items op VI.nl. Toch weer WK-gerelateerde items aan bod. Voordat we daarmee beginnen, jij bent een van de chefs online.
Ja.
Hoe heb jij deze periode überhaupt ervaren?
Het slot van het WK bedoel je?
Nou, gewoon het hele WK.
Het hele WK? Ja, vanuit werk bezien is het natuurlijk altijd heel erg intens. Omdat er ontzettend veel gevoetbald wordt. En als jij met het oog van werk, van de liefhebber en alles kijkt, dan zit in iedere wedstrijd iets moois. In iedere bondscoach zit een verhaal. In iedere speler die uitblinkt zit een verhaal. En wat je eigenlijk tijdens zo'n WK, wat ik altijd heb, je leeft er naartoe. En die voorbereiding was wat korter dit keer.
Ja.
Maar als je er dan... Je neemt je voor om echt alles te gaan kijken, alles te volgen.
Is dat gelukt?
Nou, dat hou je tot op een zeker moment hou je dat vol. Maar zo ergens in die eind eerste week, dan komt er... Mijn persoonlijke situatie, ik heb twee kleine kinderen. Dan komt er een moment dat je dat niet meer lukt. En je neemt het je altijd voor, dat lukt niet. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel manieren om terug te kijken, om op een andere manier alles mee te krijgen.
Ja, dus precies.
Je dompelt je helemaal onder. En dat sluit dan af met een WK-finale waar een bijzonder verhaal in zit. En dan is het ineens klaar. Dus, maar dat is ineens klaar.
Hè? Hoe heb jij dat nou beleefd? Want in de voorgaande toernooien, wij werken al een aantal jaren samen en eindtoernooien, zorgt altijd voor een leuke dynamiek op de redactie. Ja. Het is druk. Je hebt met allemaal voetbalgekken te maken. We weten alles. We willen alles weten. We zijn bezeten van het spel, maar ook...
Eigenlijk is het niet klaar. Het voelt zo. De laatste trap is geweest. De wereldbeker is omhoog geteeld. Maar het is niet klaar. Want een WK is iets magisch. En neem Marokko. Messi spreekt natuurlijk voor zich dat verhaal. Maar Marokko, hoe die zich hebben laten zien. Hoe bepaalde spelers zich hebben laten zien. Er komt nu een transferperiode aan. En je weet, er zijn altijd clubs zo gek om 6-7 keer zoveel te betalen voor een speler die tijdens het WK goed doet. Dus de nasleep is gigantisch. En dan heb ik het nog niet eens alleen over transfers. Dan heb ik het ook over de nasleep op landen, op voetbalbonden. We hadden gisteren een lijstje met bondscoaches. Ongeveer de helft is gewoon weg. Ik bedoel, bij al die landen is de impact enorm. En waarom het WK zo magisch is, is dit de grootste druk. De grootste interlands in 4 jaar. En dat blijft wel iets geweldigs om te mogen volgen.
Ja, precies. En wij dan normaal gesproken een periode van rust hebben, waarbij eigenlijk alleen maar transferberichten, weet je, dat voert dan de boventoon. Mm-hmm. Want dan ga je kijken, welke sterren gaan hun stap hoger opmaken of naar een Europese topcompetitie vertrekken ze dan. Nu is het natuurlijk ook zo dat er straks weer een hele rits aan wedstrijden aankomt. Dus het gaat ook maar door.
Het gaat maar door. Ergens is dat lekker, denk ik.
Want, zo ervaar ik het ook.
Clubvoetbal is natuurlijk ook hartstikke mooi. En we gaan heel snel, op Boxing Day begint de Premier League alweer. Dus daarvoor krijg je nog de League Cup. Nou, het gaat allemaal door, dat is fijn. Maar het laat onverlet dat we heel goed in kaart moeten brengen wat dit WK teweeg heeft gebracht. En wat dat betreft is bij VI de timing ook wel lekker. Het is natuurlijk een winter WK, maar we gaan hier nu door met een kerstnummer. Dat is afgerond. En in dat kerstnummer kun je natuurlijk ook nog wel het een en ander aan WK-nasleep meepakken. Staat bijvoorbeeld een verhaal Marokko in. En de impact die dit Marokkaanse team heeft gemaakt op een land, op een regio, op Nederland. Ja, dat is niet te onderschatten. Er gaat daar nog heel veel gebeuren.
Ja, precies. Nou, laten wij eens gaan naar het meest gelezen item op VI.nl. Dat is eigenlijk het WK-team, het ultieme WK-team. Volgens de cijfers is dit, hè?
Ja, het is wel goed om even te benadrukken. We hebben na iedere WK-wedstrijd op VI Pro hebben we een speler uitgelicht.
Ja.
Niet altijd de speler met het hoogste cijfer, maar dat kan ook een bijzonder verhaal zijn. Maar degene die dat deed, die gaf voor die wedstrijd alle poolwedstrijden, alle knock-out-wedstrijden, gaf die cijfers aan alle spelers die lang genoeg hadden gespeeld om in aan merken te komen. Nou, daar houden we dan vervolgens een klassement van bij. En daar is dit elftal uit komen rollen. En Ik weet niet, moet het even oplezen of kunnen mensen
het
zien?
We kunnen er even kort doorheen. We hebben Livakovic, achterin hebben we Hakimi, Guardiol en Alla. We hebben op het middenveld Modric, Amrabat, Griezmann, Bellingham. En voorin Ziyech, Messi en Mbappé. Dat is dus allemaal op basis van cijfers. Ik ga je zo meteen vragen van wie... wat is in jouw optiek de meest opvallende naam in dit gezelschap? Wat ik naar hieraan toe wil voegen is... Sleeman en ik maken natuurlijk ook wekelijks het elftal van de week. Komt vandaag als podcast online en morgen op YouTube de hele video. Ik mis persoonlijk direct wat mij opviel Enzo Fernandez.
Ja, het grootste talent van het WK. Hij is in het klassement, is die 11e of 12e? Hij viel er net buiten.
Ja.
Net als McAllister van Argentinië en net als Alvarez.
Ja.
Dus wat dan wel opvalt is dat Messi de enige afgevaardigde van de wereldkampioen is.
Ja.
En dat die drie er dus net buiten vallen. Enzo Fernandez had hier zeker niet misstaan. Maar wat ik wel aardig vind is dat met Modric en Griezmann er twee spelers op het middenveld zijn. Die zijn iets hoger beoordeeld. Die ook zeg maar heel veel in het team tactische doen aan opofferingsgezindheid. En dan bedoel ik dus bijvoorbeeld Griezmann. Die cijfert zich voor een groot gedeelte weg. En ik vind het mooi dat dat is terug te zien in dit elftal. Dat we daar in de beoordelingen naar hebben kunnen kijken. Amrabat is genoeg over gezegd. Heeft natuurlijk een geweldige WK gespeeld. Is net achter Mbappé, de speler van het toernooi bij VI, geëindigd. En Bellingham, die was in het begin natuurlijk echt geweldig.
Waanzinnig,
met Fernandes, Guardiol had ook talent van het WK kunnen worden. Bellingham had dat ook kunnen worden. Het is Fernandes geworden. Hij had niet misstaan, zeker niet. Maar ik geloof dat het een paar honderdste of een tiende scheelt of iets dergelijks. Dus dat hou je altijd met dit soort elftallen. Dus daarom is het ook wel goed om te benadrukken wie er dan net buiten de boot vallen. En Fernandes is er daar eentje van.
Ja, en wie als je nou op het eerste oog kijkt, wie mis jij dan het meest?
Ik vind het eigenlijk een heel erg mooi elftal. Wat mij dus al opviel, is dat er wat Argentijnen net buiten de boot vallen. Wat ik persoonlijk wel een interessante situatie vind, is dat wij hebben Livakovic. Die heeft iets betere statistieken ook dan de keeper van het toernooi, Martinez. Sterker nog, Martinez heeft qua XG conceded, een dure term erin gooien, heeft hij helemaal niet zo goed gescoord. Maar die stats zijn het ook niet zaligmakend. Hè, waar moet je naar kijken?
Maar wat houdt die statistiek precies in, Tim? Leg even
uit. Het gaat erom dat op basis van XG kun je zien hoeveel goals een ploeg al tegen moeten krijgen. En je kunt dan in kaart brengen wat de keeper daaraan heeft voorkomen.
Ja.
En daar komt dan een statistiek uit rollen. Daar heeft bijvoorbeeld Livakovic veel beter op gescoord.
Dus die heeft veel meer reddingen verricht?
Hij heeft veel meer reddingen gemaakt om goals te voorkomen, zeg maar. Zo moet je het een beetje zien. En die heeft natuurlijk ook in de penalty-series een hele grote rol gespeeld.
Ja.
Dus ook hiervoor geldt dat hij zomaar tot keeper van het toernooi uitgeroepen had kunnen worden. Ik vind alleen de discussie in Nederland wel interessant. Die Martinez, die haalt allemaal rare fratsen uit. Laten we het erop houden dat het niet echt een ultiem voorbeeld is voor de jeugd. Zoals die bijvoorbeeld zijn trofee heeft gevierd.
Ja, ik vind dat gedrag buiten het veld vind ik stuitend. Binnen het veld denk ik van de man doet gewoon alles om te winnen en gaat er heel ver in. En het heeft succes.
Dat vind ik dat laatste wat jij zegt. Vraag aan spelers of ze graag hem op doel hebben. En ik denk dat iedereen zal zeggen van zet hem maar op doel.
Ja.
Maar goed, Livakovic, goede stats. Ook in penalty series heel erg belangrijk. Dus ik vind het wel een mooie verdeling dat de Argentijn de prijs krijgt. En dat Livakovic bij ons in het elftal staat.
Maar het is wel interessant, hè? Want jij geeft aan de expected goals, laat maar zeggen. Het aantal reddingen of doelpunten voorkomen. Pak naar de finale. Martinez, als je hem voor de finale, dan herinner je hem vooral vanwege zijn penalty-series, toch? Maar niet een bepaalde redding waarvan je denkt, die is cruciaal. Gaan we terug naar 2010, de redding van Stekelenburg, die blijft hangen. Maar dat soort redding had hij niet tot de WK-finale.
Was er niet in de 120ste minuut of was dat in de 90ste minuut? in ieder geval in blessuretijd dat hij die kans van de spits van Frankrijk pakte, waar Deschamps ook terugkwam. Dat lijkt me wel een redelijk cruciale
redding. Tot de WK-finale was dat. En in de WK-finale heeft hij een cruciale redding. Pas op dat moment denk je van, oké, hij kan veel meer dan alleen penalty stoppen.
Ja, nou ja, volgens mij had met een andere keeper op doel Nederland, was die pingel van Van Dijk er misschien ook wel ingegaan. Dus ja, je kunt er op een heleboel manieren naar kijken. Het is gewoon een soort boef.
Ja, en dat is het zeker. Ja,
ik zou persoonlijk wel, als ik de verlenging inga, vertrouwen krijgen van zo'n boef op doel, wetende dat als er nog een penalty-serie komt, dat hij op doel staat, dat hij zich verder als een clown gedraagt. Ja.
Maar dat binnen het veld, dat vind jij ook mooi.
Nou, ik kan daar wel, jij kent mij, ik kan daar wel van genieten.
Ja, ik heb jou zien voetballen, dus ik weet uit ervaring waar ik het over heb.
Ja, nee, ik kan daar wel van genieten. Hij doet er alles aan om te winnen. Dat hij de grens overgaat, is ook duidelijk. Hè?
Ja.
Maar ja, hij staat uiteindelijk met de wereldbeker in zijn handen.
Eens. Maar buiten het veld, het gedrag, daar zijn we het beide over eens. Dat is niet heel erg. Okay.
Nou, ik zag al beelden voorbij komen dat de manier waarop hij het gevierd had, dat nagedaan werd door kinderen. En ik denk ook dat hij uiteindelijk denkt dat dat niet helemaal de bedoeling was. Maar nee. Goh, hij is wereldkampioen. Ik kan me ergens ook wel weer voorstellen dat als jij keeper van het toernooi bent, je bent net wereldkampioen geworden doordat je weer in een penalty-serie belangrijk bent geweest. Ik snap het wel.
Ja, precies. Gaan we naar het volgende item. Het gaat wederom over de mantel van Messi. Gisteren vroeg ik aan Björn Goorde, onze collega, van ja, waarom droeg hij die? Wat was precies de reden? En nu gaat het toch wel. Er wordt veel op gereageerd. Swijnsteiger heeft iets over gezegd. Ja. Van Hooydonk heeft er iets over gezegd.
Lineker. Engeland hebben wat kranten flink uitgehaald.
Ja.
Nou, kijk, wat wel belangrijk is, is dat je in ieder geval dit van alle kanten bekijkt.
Ja.
Kijk, vanuit de Arabische regio, vanuit Qatar, vanuit de Golf staat. Krijg je een soort, het is een teken van respect, van waardering. Je geeft status aan degene die in hem omhangt. Wat ik wel begrijp van de ergernis in West-Europa, want hè, in West-Europa is veel ergernis daarover, terwijl het in principe een blijk van respect is, dat Messi, het verhaal van Messi, hij heeft al die jaren naar die wereldtitel uitgekeken. De wereldtitel, degene die hem in de lucht gaat steken, is sowieso een historisch moment. Het zijn plaatjes voor de eeuwigheid. En wat er nu dus gebeurt, is dat ten eerste het glimmende hoofd van Infantino staat daar continu op bij die plaatjes. En vervolgens staat hij met over zijn Argentinië shirt, een beast heet het volgens mij. En die plaatjes zijn dus voor de eeuwigheid. En de emir staat daar ook op. Op zich is het een mooi gebaar. Wat ik wel begrijp, is
maar
dat
even het moment ongelukkig.
Nou, dit is het moment van Argentinië. Dit is het moment van Messi. Dit is het moment van de wereldbeker. Ik zou het persoonlijk wel fijner hebben gevonden als ze bijvoorbeeld de mantel even hadden gegeven en had hem als cadeau in ontvangst genomen, maar verder
of bij zijn persoonlijke prijs.
Verder stappen ze naar achter. Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Nou had ik het idee dat ze bij de prijsuitreiking überhaupt het protocol niet meer helemaal volgde, hoor. Ik bedoel, het ging heel snel en alle prijzen werden er nog even doorheen gedrukt. Maar de West-Europese ergernis is wat overtrokken. Ik denk dat een ander moment misschien iets beter gepast was geweest. Want je neemt het moment weg. Anderzijds, als je je verplaatst in de emir, in Qatar, in het organisatiecomité. Ze willen dit natuurlijk claimen. Dit is het WK van Qatar. Zij wilden Qatar op de wereldkaart zetten. Ze wilden de wereld.
Nou ja, het Midden-Oosten is vooral altijd verbonden aan het ultieme moment van Messi.
En als je dan Messi met zijn wereldbeker in een mantel hebt, ja, dan is dat wel gelukt. Dus dat zit er natuurlijk achter. Als je ook kijkt naar het Twitter-account van FIFA Wereldbeker 2022. Die hebben gewoon op de avond van de finale al een tweet de wereld ingestuurd. Dat was zeker niet de enige tweet over Messi. Van oké, het GOAT-debat, hè, het beste aller tijden. Alle lichten gaan niet uit, maar het beste aller tijden. Dat debat is nu wel voorbij. Ja, dat is ergens een discussie. Maar ik vind het ook wel stevig dat...
Vanuit die organisatie dat gezegd wordt.
Dat zo erin gegooid wordt. En dat willen ze natuurlijk claimen. En ook, ook zo moet je de mantel zien. Het is ook een beetje hun succes en het succes van Messi in één. En dat is wat mij wat ik jammer vind. Op het moment dat er een wereldkampioen wordt, is dat het moment van de wereldkampioen. Als dat Messi is, is dat ook nog eens het verhaal van Messi. En dit gaf er een extra dimensie aan.
Ja.
En ik had inderdaad of bij zijn persoonlijke prijs eerst en dat hij dan even de mantel afgeeft en dat hij, snap je? Maar ik vind wel dat er heel erg overtrokken, kritisch is gereageerd. Want je moet het ook, dat is het West-Europese standpunt, maar je kan ook wel eens andersom redeneren. Van hè, wat willen ze ermee en hoe wordt er in die regio over gesproken? En daar lees je alweer stukken over de kritiek in West-Europa. Dus het is ook gewoon vanuit welke cultuur benader je het. Dus je moet het van beide kanten bekijken. Maar op het moment dat het gebeurde, had ik ook wel zoiets van, jeetje, moet dat nu?
Zeg jij, het was mooi respectvol, maar het moment was niet juist.
Dat denk ik, ja. Ik denk dat je dat goed samenvat.
Ja, in iets minder woorden dan jij. Maar goed, dat maakt veel uit.
Ik zit hier voor mijn langdradige verhaal.
Ja, nee, helemaal. Dat doe je uitstekend. Hey Tim, luister. Wij hebben het WK hebben nu achter de rug. Gisteren is het kerstnummer is afgemaakt.
Ja.
Ook iets om echt naar uit te kijken. In de komende weken, je kan hem loskopen. Maar dan kan op VPRO gaan we de mooiste verhalen. Jij hebt natuurlijk het kerstnummer al ingekeken. Wat springt er voor jou echt uit?
Nou, ik vind altijd, het is een soort dubbel dikke special. En de meest speciale verhalen staan erin. En ik vind het altijd lastig om er dan één uit te halen. Ik zou bijna zeggen, ga pro in de gaten houden, want daar gaan ze allemaal verschijnen. Ergens 4-5 maanden geleden, soms in februari, hebben mensen alles op. Dat zou nog wel eens een onderwerp kunnen zijn voor een kerstnummer.
Want soms worden de speciale verhalen bewaren ze juist voor het
precies,
kerstnummer.
Precies. Ja. En je pakt net even wat meer uit. In de voorbije maanden zijn de verslaggevers overal op vliegtuigen gestapt om de mooiste verhalen op te halen. Ja, vandaag beginnen we al. Vanaf nu tot en met het einde van het jaar gaan er mooie verhalen verschijnen. En ik zou vooral zeggen, ga kijken. Ga kijken op VPRO.
Duidelijk. Tim, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VI ZSM van dinsdag 20 december. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Tot ziens.